Zullen we met elkaar bidden? Liefdevolle Vader, we mochten al prachtige liederen zingen met elkaar. We mochten elkaar toezingen dat we gereinigd zijn door het bloed van het Lam. Waar ligt onze zekerheid? In het volbrachte werk van de Heer Jezus. In geloof mochten we dat aannemen. In geloof bouwen we volkomen op dat werk van U, Heiland. U hebt het volbracht. U hebt elke zonde weggenomen. U hebt ons witter gemaakt dan sneeuw. Ja, zelfs bekleed met de goddelijke gerechtigheid. U hebt ons apart gezet. U hebt ons verkoren. U hebt ons bedoeld voor de eeuwigheid. Wat een genade. Vader, we kunnen daar niet over uit om U daarvoor te danken en te prijzen. Van Uw grote liefde en genade, die ook ons deel is geworden. Dank dat we hier zo met elkaar mogen zijn in die zekerheid. Dat we zo hier mogen zitten met die zekerheid. We zijn het eigendom van U door de Heer Jezus. En niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van U, welke is in Christus Jezus. Dank U daarvoor. En zo mogen we ook voor deze avond bidden. Vader, als we Uw woord gaan openen, als we met elkaar bidden, als we met elkaar zingen, als we met elkaar de gemeenschap ervaren, met U en met elkaar, bidden we dat Uw Heilige Geest ons in alles wil leiden. Vader, ook zij die hier niet kunnen zijn, U weet het, die verhinderd zijn om wat voor reden dan ook, we willen ook voor hen een zegen bidden. En ook, Vader, zoals we hier zijn, misschien met strijd, met moeite, met allerlei gedachten, U weet het, dan bidden we en smeken we U, wilt U in ieder rust geven in zijn gedachten en hart. En dat we alles mogen leggen in Uw hand. Alles. Dank U wel, Vader, zo bidden we voor elkaar, ook voor de nood die er is, misschien wel in ons eigen leven. De nood die we hebben over zielen, van familieleden, van kennissen, van mensen die op ons pad gebracht zijn. Zielennood, omdat mensen U nog afwijzen. Kinderen, kleinkinderen. Vader, we leggen ze in Uw almachtige hand. We bidden ook voor Uw volk Israël, Vader, Uw oogappel. Wat gebeurt daar enorm veel op dit moment? Wat is er een strijd bezig? Het is niet maar een fysieke strijd, maar het gaat om een veel diepere en grotere strijd. Tussen U, Vader, U, de God, de enige die licht is. En alle afvallige engelen, maar ook mensen die strijden tegen U. Tegen U, Vader, de enige God en Uw gezalfde, de Heer Jezus. Vader, we leggen het in Uw hand. We bidden voor Uw volk, we bidden voor Jeruzalem. We bidden dat er nog velen mogen komen en mogen erkennen dat de Heer Jezus de Messias is. En ze Hem mogen aannemen als hun verlosser. Dank U wel. Zo bidden we ook voor de wereld, voor de overheden, voor het koninklijk huis. Vader, er gebeurt zoveel, maar we leggen ze in Uw handen. Dat ze toch van U mogen verwachten, zolang het nog kan. Dat ze die keuze mogen maken. Wat Jozua ook zei, ik kies heden wie je dienen zult. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Vader, mag het zo ook met ons allen zijn zoals we hier zijn. Wilt U ons zo leiden door Uw geest en in Uw woord, door Uw woord. En dat U alle lof en eer krijgt door Jezus onze Heer. Amen. Voordat we met elkaar nog een lied zingen, wil ik nog even iets vertellen. Mag nog even. Er is nog ruimte in de herberg. Komt erbij, welkom. Ik wil nog even iets vertellen, want ik wil u eerst plaats ook u bedanken voor het gebed. Dat u ook voor ons, voor mij, hebt opgezonden. Dat is een voorrecht dat u dat voor mij doet. Dank u wel daarvoor. Het ging over onder andere de rechtszaak die vorige week maandag zich heeft afgespeeld. Nou, in het kort, ik kan er een heel verhaal van maken, maar goed, dat doen we niet. Ze hebben ons aangehoord. Ze hebben de jurist aangehoord, ministerie, een aantal mensen en de advocaat. We hadden wat vragen gesteld. We hebben tegenin gebracht het besluit, want dat is het waar het eigenlijk om gaat. Dat ze dus eigenlijk hebben ingegrepen in de samenkomst en met name ook in de studie en de prediking. En dat we daar dus in beroep zijn gegaan, tegenin zijn gegaan, om te zeggen van ja, dit kan toch niet in een democratie, dat jullie het vrije woord als het ware belemmeren, enzovoort, enzovoort. En met name ook wat ik dan heb gezegd, of je daar nu eens bent of niet mee eens, daar blijf ik maar even vanaf. Dat is aan u. Maar dat ging natuurlijk over ivermectine en over de corona en nog wat uitspraken. En toen heeft de jurist ook naar voren gebracht van ja, er zijn omroepen die en stichtingen die bijvoorbeeld pillen aangaande abortus promoten. Dat mag wel allemaal. En deze voorganger die 7 seconden heeft gewijd aan ivermectine, dat mag niet. Nou, en ik zou dan een vertegenwoordiger zijn van de farmaceutische industrie. Nou, dan hebben ze nog niet goed de studies bekeken, maar dat komt misschien nog. Nou goed, ze hebben het aangehoord, allerlei argumenten. En volgende maand, 19 juni geloof ik, krijgen we de uitspraak. Of ze de aanklacht intrekken of niet. Maar we hebben wel gezegd alvast, we willen het schriftelijk antwoord of dat ze dan geven of mondeling, we zien wel, in het Engels, zodat we ook daarna naar Den Haag en ook nog een keer naar Straatsburg kunnen gaan. Want het gaat met name om de beperking die men de kerken, en met mij in dit geval dan per ongeluk mij, op wil leggen. En daar gaat het om. Dus in het kort was dat een beetje de lijn van de zitting. Zo is het. Ja, we zullen zien. Hè? Maar in ieder geval bedankt en dan bent u op de hoogte. We zullen afwachten wat de Heere ermee doet. Ja, en wat we toen ook heel erg ervaren hebben, ik tenminste, moet de Heiland met mij hebben. Johan de Heer 185, een prachtig mooi lied. Het past er helemaal bij, hè? Ja, dat soms achteraf, dan denk je, hoe is het mogelijk? Want ik had het niet gearrangeerd. Deze dienst willen we 2 schriftlezingen lezen. En de eerste staat in het boek Haggai. Zefania, Haggai, Zacharia. Goed zo. En het is hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 van Haggai. En er staat het volgende. In het 2e jaar van koning Darius, in de 6e maand, op de 1e dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Joshua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen om de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel u dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, en over de bergen, en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren, en over al de inspanning van uw handen. Zometeen gaan we verder. We gaan eerst naar het Nieuwe Testament. En ik wil u meenemen naar Openbaring 3. Heel bekend voor de meeste mensen. We lezen Openbaring 3 vanaf vers 14. En daar staat, en schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Halleluja. Amen. Lieve broeders en zusters, een schriftlezing uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. een schriftlezing van een profetenwoord, van een profeet, en een woord van de Heer Jezus zelf. Wij weten vanuit de Hebreeënbrief, dat weet u ook, God sprak door de profeten en nu spreekt hij door de Zoon. Vanavond spreekt hij door de Zoon. Maar in Haggai 1 valt het op, en dat gebeurt vaker, spreekt God ook nog op een andere manier. En heel vaak merk je dat niet eens. Sta je er niet eens bij stil. Wie van de boeren, wie van de vissers, staat nog stil dat God misschien ook in zou kunnen grijpen of zou kunnen spreken door de natuur. Of door een andere situatie. Wie denkt daar nog over na? Wie denkt dat God zo'n nog zo nabij kan zijn dat Gods oog bezig is met de persoonlijke situatie van bijvoorbeeld mij. En dat Gods ogen over heel het rond der aarde gaan, om te zien welks hart oprecht naar hem uitgaat, om krachtig bij te staan, die mensen die oprecht zijn. Wie denkt daar nog over na? Wie denkt er nu over na dat kerken in Friesland die te koop aan worden geboden, die omgebouwd, of die verbouwd worden tot woonhuizen, waar geen hond meer komt? Wie denkt nog aan een ingrijpen van de levende God? Wie denkt daar nog aan? Wie denkt eraan dat er zoveel kerken te koop worden aangeboden, omdat men het niet meer kan betalen, zegt men. Is dat de oorzaak? Of is er een andere oorzaak? Wie denkt er nog over na aan als er honger is, of als er droogte is, of als er een overvloed aan water is, dat het wel eens Gods hand zou kunnen zijn? Wie denkt daar nog over na? Het is frappant dat in dit hoofdstuk we op verschillende manieren bepaald worden bij wat God doet. God die zegt, voordat wij naar Haggai gaan, zegt God, let aandachtig op uw wegen, zegt hij in vers 5. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U drinkt, maar wordt niet dronken. Ik denk dat de vertaling iets anders is. Het is de vertaling in de MBG bijvoorbeeld, of Statenvertaling, is volgens mij iets anders. Ik weet het wel zeker. Je wordt niet verzadigd. Want daar gaat het eigenlijk om. Hebben wij, ik noem maar iets, hebben wij kunstmestfabrieken nodig? Of hebben we de kracht van de Heere nodig? Goed, daar kunnen we nog eens een discussie over houden. Maar het is fundamenteel dat de Heer hier zegt, u zaait veel, maar brengt weinig binnen. Als wij onze samenleving, als wij onze wetenschappers moeten geloven, en dat doet u niet, hoop ik, of niet tenminste alles, dan moeten we nu alweer bang zijn voor een enorme overbevolking in 2100. En als we daar een beetje van tot rust gekomen zijn, dan komt er straks weer wat nieuws waar we ons ook weer bang voor moeten maken. En zo gaat het maar door. En zo gaat het maar door. En zo gaat het maar door. Maar het heeft alles te maken, lieve broeders en zusters, ze kennen God niet. Ze kennen niet de kracht van God. Ze kennen niet de grootheid van God. Ze kennen God niet die een volk, een miljoenenvolk heeft onderhouden in de woestijn. Die God kennen ze niet. Ze kennen niet die God die bekommerd is om Elia. Die kennen ze niet. Ze kennen die God niet die zegt, ik kan uit stenen kan ik Abrahams kinderen voortbrengen. die God kennen ze niet. Maar deze God die openbaart zich. Jullie zijn druk bezig in de weer. Met van alles en nog wat. En straks kom ik bij de oorzaak. Jullie zijn druk bezig, maar wat er moet gebeuren, dat gebeurt niet. Hebben jullie dat dan niet door, dat jullie niet gezegend worden? Dat ik afwezig ben, dat ik jullie iets duidelijk wil maken? U kleedt u maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Nou, dat met, denk ik ook wel eens als ik naar de supermarkt ga. Ja, een doorboorde buidel. Denk, waar is het geld gebleven? Een doorboorde buidel, oftewel, het is onbetaalbaar geworden. En dan zegt de Heer zo mooi dat ze dat niet opmerken. En dan zegt hij het later nog een keer in vers 10. Daarom onthoudt de hemel uw dauw. Oftewel, er is geen bevochtiging. Ik zei tegen Ineke, mijn vrouw, ik zei, de aardappeltjes die worden duur. Want er zit nog geen aardappel bijna in de grond. En ze moeten ervoor, 1 oktober moeten ze er weer uit. Anders heb je een groot probleem. U weet waarom dat allemaal gebeurt, dat weet u. Moet u eens kijken wat God zegt. Ik onthoud de dauw. Het land onthoudt u zijn opbrengst. Wat zegt God? Ik riep droogte uit over het land en over de bergen. El Niño. Daar hebben we het over. Een warmtestroom, een koude stroom, weet ik wat voor stromen. Maar ze hebben niets door wat zich boven hen afspeelt. Waarom? Hoe kan dat? Ik weet hoe dat kan. En u ook. Ze hebben de wereld afgesloten van de hemel. Wij leven in een gesloten wereldbeeld. Wij mogen niet meer denken aan een levende God. We mogen niet meer denken aan een leven na de dood. We mogen niet meer denken aan dat we rekenschap moeten afleggen. Dat is het duivelse, het geraffineerde. We leven in een kaasstolp idee. En als je in een kaasstolp leeft, lieve broeders en zusters, moet je het zelf oplossen, of niet? Maar wij geloven daar niet in. Wij geloven niet in een kaasstolp. We geloven in een geopende hemel. En dat maakt de Heer ons duidelijk. Hij zegt het, ik roep droogte uit over het land en over de bergen en over het koren en over de nieuwe wijn en over de olie. En over wat het land opbrengt, over de mensen, over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Ja, dit is fundamenteel. Ik denk ineens, misschien denkt u dat ook wel eventjes, dat je denkt, ik stuur dat wel eens aan mensen toe. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken wie? Goed zo. Te vergeefs is het. Want hij geeft het zijn beminden in de slaap, hè? Of niet? U kunt vannacht gewoon rustig gaan slapen. Hij geeft het zijn beminden. Hij zorgt voor u. Geweldig, Heer. Ik wil u een klein verhaaltje vertellen. Dan neem ik eerst een slokje. Afgelopen vrijdag. Ik moest even voor mijn vrouw naar de winkel. Dat doe ik wel vaker. En ik kom in een winkel die 5 kilometer verderop is. En ik kom daar een jonge dame tegen. In de supermarkt. Die staat achter de kassa. En toen zei ze, ik wil je bedanken. Ik wil je bedanken voor de studies. Ik denk dat het een oud leerling is. Maar ja, ze is ook wat ouder geworden. Nou, ik zei, mooi, heb je er wat aan? Ja, ik heb er wat aan. Ik zou het al eerder zeggen, maar toen waren er allemaal mensen. Nou, ik zei, fijn. Ik zei, we praten er later nog een keer over. Nou, bemoediging. Prachtig dat de Heer het doet. Je weet soms niet, je moet er altijd een beetje netjes voor staan, want je weet niet, hè? Dan zeggen die Rennie heeft ook steeds dezelfde jasje aan. Dus, maar goed. En dat is zo mooi. Ik stap uit de winkel. En ik wil wat glaswerk in de glascontainer gooien. En ik was bezig. Komt er een man op krukken naar me toe. Hij heeft die kruk beet en hij drukt zo de kruk tegen mijn borst. Hij was boos. Dat kan, hè, als je drank gehad hebt. Dat sommige mensen worden boos. Hij pakt die kruk zo en drukt hem zo tegen mijn borst. Hij zei, je maakt er een puinhoop van, hè? Op zijn Fries, hè? Dat zijn allemaal Friesen natuurlijk. Nou, ik zei, het valt mee, joh. En hij pakt zo. Maar ik zei, wat ben je aan het doen? Ik blijf rustig, zoals altijd. En, ja, je maakt er een puinhoop van. En weet ik het, en alle, weet ik, alles er. Nou, ik bleef mooi rustig, want ik denk, ik rook het wel. Een behoorlijke borreltje gehad. Nou, en ik praatte wat met hem, maar hij had een gebroken been gehad, dat wist ik kende hem wel een beetje. Nou, hij bedaarde wat en hij voelde zich ook een beetje in verlegenheid. En dan dacht ik, heb het misschien wat te gek gedaan, dan weet ik het. Nou ja, anders wil ik je wel helpen. Nee, ik zei, ik red me wel, joh. Komt goed. Nou, ik ben naar huis gegaan. De volgende ochtend, ik was aan het bidden. Ik dacht bij mezelf, ik zoek hem vanmiddag op. Ik zoek hem vanmiddag op. Dan zal hij zijn roes wel uitgeslapen hebben, denk ik. Ik zei niks tegen mijn vrouw. Dat doe ik wel vaker. Dan zeg ik niks. Ik ben gewoon naartoe gegaan. Ik heb mijn auto geparkeerd. En hij zat daar in zijn korte broek te genieten van de zon. Dus ik ging naar hem toe. En ik zei, joh, ik zei, dat was ook... Ah, oh, hij herkende me. Hij was de helft vergeten, maar toch, hij herkende me toch. Ik zei, het was toch ook wat, hè, gisteren. Ja, ja, excuses, excuses, excuses. Nou, we hebben een heel verhaal gehad. Ik had nog wat evangelisatielectuur. Ik zei, moet je dit eens lezen? Ik zeg, geloof je? Ja, ik ga wel eens naar het kerkje. Nou ja, geloof niks, maar doe maar. Ik zei, je weet toch wel waar je heen gaat, hè? Naar dit leven. Denk er eens over na. Nou, hebben we zo. Ik zei, en toen had hij zijn vriendin via telefoon. Ik zei, God zegen. En tot horens. Nou, zo kan het komen, hè, dat je, zoals we ook hebben gezongen, moet de heiland bij me hebben. Want je kunt vijanden op je weg krijgen. Zo word je bemoedigd. En zo ineens krijg je bijna een wandelstok op je kop. Nou, het zij zo. En dan mogen we getuigen van de Heere. En toen zei ik nog tegen hem. Ik zei, vroeger deed ik het zo. Maar ik zei, ik doe het nu zo. Daarom ben ik hier. Oh ja, 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 oké. Nou goed. God spreekt. God spreekt door de natuur. God waarschuwt de wereld. En dan komen er mensen op je pad en dan zeggen ze, ik heb daarna gekeken. Prijs de Heer, wat geweldig. En God die zegt, de wereld die spant zich in. En de hele wereld, ja, heeft zijn hoop op de wetenschap. Op de Hararis. Waar het zoeklicht over schrijft. Die er niet achter staan natuurlijk, dat begrijpt u. Over de Swaps. Over de Europese Unie. Over de Verenigde Naties. Voor het World Health Organization. Daar hebben ze hun hoop op gevestigd. Nee, zegt God. Je moet niet op de mens vertrouwen. Vervloekt is een ieder die op de mens vertrouwt. En weet u, dat doet de kerk ook. Daarom heb ik ook als thema de val van de westerse kerk. En dan komen we bij het waar het om gaat, de boodschap. Waarom spreekt God zo door de natuur? Terwijl ze het niet zien. Ze hebben het niet door. Zelfs het volk Israël heeft niet door wat er aan de hand is. Moet je je voorstellen. Ze zijn blind en ze zijn doof. En dan komt daar Haggai. De profeet Haggai. Hij komt op het toneel. Israël, of een overblijfsel, is teruggekeerd uit Babel. Ze mochten terugkeren om de tempel te herbouwen. En wat doen ze? Wat staat hier? Is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Oftewel, ze laten Gods huis voor wat het is. En ze zijn bezig om hun overdekte huizen, of voor hun doorwinterde huizen, die getimmerd zijn, je zou kunnen zeggen die nog een keer extra getimmerd worden, nog extra verfraaid, dus schijnbaar is huisvesting niet genoeg, het moet ook nog heel mooi zijn, want dat is eigenlijk wat hier staat, daar zijn ze volop mee bezig, maar ze hebben geen oog voor Gods huis. Dat gebeurt gelukkig nu niet meer. Maar het kan dus schijnbaar toch zomaar. Dat je vol van God bent. Je bent teruggekeerd. Je bent 70 jaar weg geweest. Onder het oordeel van God. Je komt terug. En je ziet het nog niet. En je bent bezig met je eigen huisje. Je eigen boompje. Je vijvertje misschien. Je tuintje. En daar ligt het huis van God. De tempel, die blijft er gewoon liggen. Maar ik zei al, gelukkig is dat nu niet meer zo, hè? Want trekken we nu even deze lijn door. Tot wie spreekt Haggai eigenlijk? Hier staat, hij spreekt tot Zerubabel. De landvoogd, je zou kunnen zeggen, de regeerder van op dat moment. En hij spreekt tot de zoon van Jozadak, de hoge priester. Dus tot een regeerder spreekt hij. En hij spreekt tot een, je zou kunnen zeggen, een dominee. Een geestelijk iemand. Tussen haakjes. En ze zien het niet. Ze zien het niet. Ze hebben een hoge positie. Ze zijn waarschijnlijk ook intelligent. Maar het zegt helemaal niets. Het zegt helemaal niets. Begrijp je wat ik bedoel? Heel veel mensen, ook in de kerk, die denken dat geestelijk leven te maken heeft met intelligentie. Of met een positie. Met een opleiding. Met inkomen, met rijkdom. Echt niet, echt niet. Er is maar één iemand die het op dit moment ziet en dat is Haggai. Dat is de profeet. En wat is een profeet? Die spreekt het woord van God. En weet u dat de profeten werden gehaat in Israël en Juda? Israël, Jeruzalem, dat de profeten dood? U weet het toch? Ze haten niet de fariseeën en de schriftgeleerden en noem maar op. Ze haten de profeten. Het woord van God werd gehaat. Wat hebben we een hekel aan? Want Gods woord confronteert ons altijd met de waarheid. En dat is een van de moeilijkste dingen om te accepteren. U hebt er geen moeite mee, gelukkig prijst de Heer. Maar heel veel mensen hebben dat wel. Met het woord van God. Hoe ligt het geestelijk huis, de gemeente, de kerk erbij op dit moment? Hoe is het gesteld met het geestelijk huis in Nederland? In Veenendaal en omstreken. Hoeveel tijd besteden we met z'n allen aan het geestelijk huis? Hoeveel tijd? Hoeveel tijd zetten we in? Rennie, ik begin maar met mij. En tijd besteden we aan het geestelijke huis. Ben ik nog altijd even ijverig als in het begin? Ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus zegt. Zo mooi vind ik dat. Wees dan ijverig en bekeer u. Heeft die ijver wat met de hitte te maken voor de Heer Jezus? Iemand die een eigen bedrijf heeft, die is niet te stoppen. Iemand die een eigen bedrijf heeft, die is 24/7 bezig met zijn eigen bedrijf. Die ijvert. Want die wil dat het bedrijf bestaan blijft. Hoe zit het met het bedrijf van onze dierbare Heer Jezus? Hoe is het geestelijk huis eraan toe? Ik geloof, lieve broeders en zusters, dat wij leven in Laodicea. De tijd van Laodicea, daar leven we in. En waarom denk ik dat? Dat heeft alles te maken met de geestelijke gesteldheid, staat van de kerk van Nederland. En weet u wat ik denk? En dan maak ik even een klein sprongetje. Wat zegt de Heer Jezus over Laodicea? Ze zijn lauw, dat weten we allemaal. En ze zeggen ook nog, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Ik dacht, een van de grootste inbreuken op de geestelijke staat van onze kerk is de welvaart. De welvaart. We hebben het wel eens over het welvaartsevangelie. Prosperity. Dat het je voor de wind gaat. Overvloed, overvloed, overvloed. Wat heeft de welvaart hem uitgewerkt in mijn eigen persoonlijk leven? Wat voor invloed heeft de welvaart op mijn geestelijk leven? Want als het invloed heeft op mijn geestelijk leven, heeft het ook invloed op de staat van Gods huis. Dat is de gemeente van de levende God. Ik zei het vanmorgen nog zo in Doorn. Ik mag daar spreken en ik word ook nog een keer betaald. Hoe is het mogelijk? Maar ik hoef het niet. Wat krijgen de voorgangers? Wat vinden de voorgangers belangrijk? Wat vinden dominees belangrijk? Het maandsalaris? De welvaart? Het onderhoud? Ja, de arbeider is zijn loon waard, zult u misschien zeggen. Maar in hoeverre zijn we beïnvloed door de welvaart? In hoeverre bouw ik met mijn geld de gemeente van Jezus Christus? Heb ik daar alles voor over? Of krijgt de Heere de laatste euro in mijn portemonnee? Nee, ik zeg niet dat u weet ik wat allemaal moet geven. Dat zeg ik niet. Ik zeg, wat heeft de welvaart voor invloed op uw geestelijke gesteldheid? Ik denk wel eens, toen ik ook hier weer over nadacht, dat we denken dat we overal maar recht op hebben. Ik heb recht op vakantie, ik heb recht op de wintersport, werd er nog een keer op wintersport, nog een keer. Staakerven, huisje. Oppotten. Dikke bankrekening. Ik zei ook vanmorgen nog, gij geheel anders, waar ben ik anders in dan? Wat ben ik anders dan mijn buren? Dat ik hier een keer in Veenendaal spreek misschien? Ben ik daar anders in? Of leef ik in alle eenvoud? Of ben ik een gever? Dat mag ik me steeds afvragen. Laodicea is een kerk, als we het even collectief bezien, die zich verrijkt heeft. Ik ken kerken, ik ken gemeenten, ik ken voorgangers, die zijn altijd zijn ze met geld bezig. Ze gaan prat op geld. Altijd met geld bezig. Ik moet ervan kotsen. Echt, ik moet ervan kotsen. Ik moet ervan overgeven. De Heer Jezus zegt het zo, ik spuug u uit mijn mond. Omdat het invloed heeft op jullie geestelijk leven. Jullie zijn alleen maar met geld bezig. Met geld, met geld, met geld. Met welvaart, met welvaart, met welvaart. Jullie bedriegende mensen. Jullie bedriegende mensen. En maken mensen, die wil je stilhouden. Met een dode mus. Je stuurt ze met een kluitje in het riet. Je draait ze om je vinger. Dat zegt de Heere. Ze hebben zich verrijkt. Hoe is het mogelijk dat de kerken dat hebben gedaan? Kerken die de wereld hebben omarmd. En zeggen, ik wil bij de wereld horen. Ik vind het heerlijk om hier te zijn. Ik wil genieten van de wereld. Ik wil genieten van de geneugden. Ze hebben hun tenten opgeslagen. En hun tentpinnen diep in de grond gedrukt. Ze kennen niet de woorden meer dat we hier vreemdelingen zijn. Dat kennen ze helemaal niet. Nee, we zijn geen bijwoners, maar we zijn inwoners geworden. We participeren, zegt Rutte. En de gemeente doet mee. Haggai moet waarschuwen. Welvaartsevangelie gaat misschien wel veel dieper en breder dan we denken. We zouden allemaal wel eens een tikje kunnen hebben met die molen hebben gehad. Dat zou best eens kunnen. En dat de Heere ons de ogen wil openen voor, ben ik eigenlijk wel zo geestelijk? Bij welke kerk hoor ik eigenlijk? Hoor ik bij die afvallige westerse kerk? Of hoor ik bij de gemeente van Jezus Christus? Zou het niet zo kunnen zijn, lieve broeders en zusters, dat ik door al mijn vakanties en door al mijn overvloed een beetje lauw zou kunnen worden? Zou de westerse kerk daar niet een dreun van hebben kunnen krijgen en nog? En dat de mensen die vervolgd worden, als het ware gedrongen worden naar de Heer Jezus. En juist voor ons bidden, omdat wij kopje ondergaan in de welvaart, zou dat niet eens kunnen? Het zou toch kunnen? Misschien zegt u, nee hoor, daar heb ik geen last van. Dan heb ik het mis. Dan heb ik het mis. Maar ik denk het niet. Want het is een rode draad die door de hele schrift gaat. En de Heer die zegt heel duidelijk. Heel duidelijk, zo mooi. Jullie zeggen ik ben rijk. Kijk maar eens, we hebben overvloed. Ik heb de grootste auto van het hele dorp. Ik heb mijn eend ingeleverd. En ik heb al Rolls Royce teruggekregen. Oh heerlijk, wat een geweldige God heb ik. Ik heb mijn tijltje ingeleverd. Ik heb nu een zwembad. En de Heer die zegt, je bent rijk en rijker geworden. En je hebt dan niets gebrek. Maar heb je niet door hoe geestelijk arm je bent. Hoe ellendig je bent. Hoe je gebukt gaat onder je zonden. Maar dat mag je niet meer prediken. Over de zonde. Je mag niet meer prediken over de zonde die scheiding brengt tussen God en ons. En onze ongerechtigheid. Hebben jullie niet door hoe beklagenswaardig je bent? Dat je mensen niet meer vertelt van het evangelie, maar alleen maar om gelukkig te worden zogenaamd, van het aardse goed. Dat je arm bent, blind en naakt. Heb je dat niet door? Ik geef je nog een kans, zegt de Heer. Maar het lijkt erop net zoals ik vanmorgen zei in het boek Amos, dat de Heer spreekt tot individuen, niet meer collectief tot de kerk. Ik raad u aan van mij goud te kopen. Gelouterd goud. Ik denk dat dat het woord van God is. Dat is zijn waarheid. Dat is het pure evangelie. Dat is het evangelie wat ons totaal heeft veranderd. Dan hoef ik u niet meer op te roepen namens de Heere om te veranderen, maar dan bent u veranderd. Want u wordt veranderd door het heilige, heerlijke woord van God. Dan weten we hoe nodig we het hebben om bedekt te zijn met zijn heerlijke witte klederen. Zodat onze schande bedekt wordt. Onze schande is bedekt. We hebben ervan gezongen. Door het bloed van het lam, of niet? We zijn gewassen door het bloed van de Heer Jezus. En dan gaan we zien. Door zijn ogenzalf. Ik zou ook heel wat over kunnen zeggen. In die tijd van Laodicea. Maar het gaat even om de uitwerking. De ogenzalf van de Heer. Die opent onze ogen. Voor de tijd waarin we leven. Die opent ons de ogen voor hoe eenvoudig het evangelie is en hoe rijk juist dat is. Lieve broeders en zusters, dat je hier bij elkaar mag komen, bij een geopende Bijbel, dat je mag zingen, dat je die gemeenschap mag hebben met de Heer Jezus en met elkaar. Dat eenvoudige evangelie, is dat niet een geweldige rijkdom? Is dat niet alles? Ik leef liever met mijn vrouw in de tent en met mijn dochter dan in een villa waar ruzie en heibel is. Dat bedoel ik met de eenvoud. De eenvoud van het evangelie, met je broeders en zusters samenkomen, waar je het geestelijk klimaat hoort kloppen. Hoort kloppen, ook hopelijk hier in Veenendaal. Weet u waarom Haggai kwam? Weet u waarom Haggai kwam? Dat weet u. Dat kwam omdat God hen zo lief heeft. Daarom. De Heer Jezus zegt het zo. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Rennie, zegt hij, ik heb je lief. En daarom geef ik je soms een tik. Daarom geef ik je soms een tik, Rennie. Omdat ik zoveel van je hou. Het doet pijn. Maar ik ben liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Zegt de Bijbel. Nou ja, het zegt de Bijbel, het is mijn eigen spreekwoord, maar goed. U begrijpt het. Daarom zegt de Heer, wijs ik jullie terecht. Ik wil jullie op de rechte weg houden. Op de smalle weg. Zo prachtig mooi. Als slot. Ik zei tegen u, ik had het u beloofd, dus dat doe ik het ook. Tenminste, dat probeer ik altijd. Dan zien we de boodschap van Haggai. En daar bidden we ook voor, daar hebben de oudsten ook voor gebeden. En daar bidden we ook met elkaar voor. Wat zijn dat heerlijke woorden, vers 12 van Haggai 1. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En heel het overblijfsel, hoort, van het volk naar de stem van de Heere, hun God. En naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Is dat niet heerlijk? Is dat niet heerlijk? Als we met z'n allen luisteren naar de woorden van de Heer Jezus. Als de kerk, ja, die hoop heb je altijd. Daar bid je voor. Dat ze gaan luisteren en ontdekken de diepte van het evangelie. De diepte van het evangelie van Jezus Christus. De diepte van de boodschap van God. En dat je dit aan deze uitwerking ziet. Toen luisterde. Dan komen de woorden in die u ook kent. In de Bijbel, die komen op mijn netvlies. Gehoorzamen is beter dan offeranden. Ja, hè? Zo mooi, dat is zo diep voor de Heere. De vrezen des Heeren is een oud woord, maar zo diep. We hebben een diep respect voor Gods evangelie, voor zijn woord en voor hem. En voor de Heer Jezus. En dan mogen we ook weten, lieve broeders en zusters, als dat gebeurt. Ik weet niet of er nog hoop is voor de kerk. Ik weet wel dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Dat weten we. Prijs de Heer. Maar de afvallige kerk die gaat door. In een stroomversnelling, zo lijkt het. Op weg naar de Global Church. Het globale, de globale wereldgodsdienst. Daar gaan we naartoe. Dat weten we. Dat weten we. En dat heeft alles te maken omdat ze niet meer zien waar het om gaat. Ze zijn doof. Ze zijn blind geworden. Het woord van God corrigeert hen niet meer. Als ik hierheen rijd naar Doorn en naar Veenendaal, dan is er één ding wat me heel erg opvalt. U ook, denk ik. Als u met de auto op pad gaat, dan valt u iets op. Ik word voortdurend gewaarschuwd. Ik word voortdurend gewaarschuwd. Vierbaansweg, 100 kilometer, 80 kilometer, stop, linksaf, rechtsaf, doodlopende weg, verkeerslicht. Ik word voortdurend gewaarschuwd. Ik heb het niet eens meer door, maar ik ben blij dat ik gewaarschuwd word. Anders kom ik niet in Doorn. En ook niet in Veenendaal. Begrijpt u? Begrijpt u hoe lief God ons heeft, dat hij ons steeds voortdurend gewaarschuwd? Dat u jou, u en mij waarschuwt? En dan dank ik, daar dank ik de Heer voor, dat hij dat doet. Zoals u, als u kinderen hebt ontvangen van de Heer, de kinderen voortdurend gewaarschuwd hebt. Kijk uit, let op. Dat doet de Heer. En dan zegt de Heer zo mooi. Tegen die mensen die hem gehoorzamen. Waar de vrezen van de mensen in hun hart komt. Moet u eens opletten wat er staat. Er staat er in het vervolg. Vers 13. Daarop sprak Haggai de bode van de Heer. Krachtens de boodschap van de Heer tot het volk. Dubbele punt. Ik ben met u, spreekt de Heer. Geweldig. Als u, als jij, ernst maakt met het geestelijk huis van God. Als je dat gelouterde goud van de Heer Jezus wilt kopen. Als je hem werkelijk zoekt, zegt de Heer op dit moment vanavond, wat hier staat. Ik ben met u. Ik help je. Ik ondersteun je. Ik ga voor je uit. Wat er ook gebeurt. Als de Heer ziet dat we voor hem in de bres staan. Als de Heer onze liefde ziet voor hem. Doet hij dit wat hier staat. En ik wil maar één ding, lieve broeders en zusters. Ik wil maar één ding. Dat hij bij me wil zijn. Dat hij bij me wil zijn. En dat hij niet zegt, ik moet een beetje afstand nemen van Annie, want dat deugt niet helemaal. Een beetje afstand. Maar dat hij heel dicht bij me mag zijn. Natuurlijk, hij woont in mij. Maar dat zegt nog niets. Hij wil ook werkelijk in mij werken. Hij wil me ook daadwerkelijk leiden. Ik ben met u. Zegt hij tegen zijn discipelen. Zegt hij tegen zijn gemeente. Maar tegen de gemeente of tegen de kerk die afvallig is geworden, zegt hij, bekeer je. Bekeer je. Als ik opgeslokt word door geld, materie, dan zegt de Heer tegen mij vanavond, bekeer je, Rennie. Bekeer je. Als ik de wereld voor een deel of helemaal heb omhelst, dan zegt de Heer, bekeer je. Dat zegt de Heer tegen mij als eerste. Als ik bezig ben met immorele dingen, dan zegt de Heer, bekeer je, Rennie. Want ik kan niet bij je zijn. Ik kan niet met je optrekken. Als ik voor de bühne aan het preken ben en ik heb niets met het geestelijk huis van God, dan zegt de Heer, bekeer je, Rennie. Dat zegt hij tegen alle voorgangers, tegen alle oudsten, tegen alle broeders en zusters. Dat zegt de Heer. Dat is geestelijk leven. Dat is betrokken zijn op het geestelijk huis van God. Als je ogen open gaan voor het kostbare van de gemeente van Jezus Christus, wil je maar één ding. Dat die waarheid van het evangelie gepraktiseerd wordt. Hier in Veenendaal en ver daarbuiten. Zolang het nog kan. Zolang het nog licht is. Want er komt een tijd, zegt de Bijbel. Er komt een tijd dat niemand kan werken. Maar we kunnen nog werken. Ik zou zeggen tegen u, als het lukt, wees ijverig. Wees ijverig in het bidden, in het smeken, in het zoeken van God. Wees ijverig in het bezoeken van de samenkomst, zolang het mogelijk is. In de gemeenschap met elkaar. In het bestuderen van Gods woord. Wees ijverig. Sta op de bres. Sta op de bres. En doe wat de Heer zo graag wil. Zerubabel en Jozua luisterden. En het overblijfsel, hun ogen gingen open. En de herbouw van de tempel ging voort. En de Heer zegende het. Daar ben ik zeker van. Dan gaat de Heer u zegenen. Op zijn manier. Hier in deze gemeente. En daarbuiten. Tot eer en glorie van de naam van de Heer Jezus. Amen. Liefdevolle Vader, dank u voor de gebeden. Dank u voor de vrijmoedigheid. Inderdaad dat u ons de ogen opent voor de rijkdom van het evangelie en de armoede van deze wereld. En hoe we verblind kunnen zijn en kunnen worden als we verkeerde wegen inslaan, verkeerde keuzes maken. Als we besmet worden met de mammon, met het geld, met vertier, met ontspanning, met de wereldse genoegens. Vader, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. En daar willen we u zo voor danken, u hebt ons uit die wereld weggehaald. Laten we niet als Lot zijn, die wereld bijna niet kunnen achterlaten. Menen dat we nog iets in die wereld hebben te zoeken, dan alleen het evangelie verkondigen. Want u hebt ons apart gezet, een heilig en rein volk, om de grote daden, zegt Petrus, van u te verkondigen. En dat is het evangelie. Ook als hier vanavond nog mensen zijn, Vader, die u niet kennen, die de rijkdom niet kennen in de Heer Jezus. Open hun ogen. Als ze niet geloven in de Heer Jezus, als ze nog geen keuze hebben gemaakt, als ze nog niet zich hebben bekeerd, open hun ogen. Want zonder geloof kunnen we u niet behagen. Iemand die niet gelooft, heeft u tot een leugenaar gemaakt. Maar mogen we vanavond toch met z'n allen belijden dat we de Heer Jezus nodig hebben. Dat we ons radicaal afkeren van de zonde. En zeggen, Heer Jezus, ik bekeer me en ik neem u door genade aan. Ik geloof in u dat u ook voor mijn zonden bent gestorven aan het kruis van Golgotha. Dat u daar bent gestorven en dat u alles hebt volbracht. En als ik dat geloof, dat u bent gestorven en bent opgestaan, dan word ik een kind van uw vader en ook dus nu mijn vader. En dan mogen we dat zeggen. Abba, Vader, dank u wel. Dank dat ik uw kind mag zijn door hem, uw zoon, de Heer Jezus. Door het offer wat hij heeft gebracht. En dat ik hem nu mag verwachten, elke dag, uit de hemel. Want hij komt ons halen. O Vader, dan is er blijdschap in de hemelen. Als één iemand zich vanavond hier ook bekeert. Mag er niemand zijn die dit gebouw verlaat zonder die zekerheid. Dat smeken we u, Vader. Dat iedereen mag weten, ik ben een kind van God de Vader. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Ik ben uit de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dank u, Heere. Dank u voor deze avond. Dank u voor de gemeenschap, voor het onderwijs van u. Uw heilig woord. Wilt u ook in alles zo de naprediker zijn? Dat bidden we uit genade en grote dankbaarheid. In de naam van de Heer Jezus. Amen.